Gemeente van Jezus Christus, klein stukje van die wereldwijde kerk hier samen op deze zondag, de 6e augustus. Jullie hebben gezien, hè? Het thema is delen is vermenigvuldigen. En misschien denken jullie blij dat we geen rekenles van die man hebben, want dat gaat vast niet goed komen. Toch moet ik jullie vertellen dat een van mijn eerste jobs leraar bedrijfseconomie was. Dus ik weet wel wat van economie af. Delen is vermenigvuldigen. Delen is vreugde vermenigvuldigen. Maar vreugde is niet in geld uit te drukken. Wiskundig klopt het niet. Het geheel is gelijk aan de som der delen. En ieder deel afzonderlijk is maar een stukje, een fractie van het geheel. Het leuke is dat je dat als kind niet doorhebt. Het kind is blijer met 10 muntjes van 50 cent dan met één zo'n briefje van 5. Toch? Misschien herinner je je dat of ken je dat van je kleinkinderen. Delen is vermenigvuldigen. Dat is de les van het Bijbelgedeelte voor deze zondag. Hoe eenvoudig kan het zijn? Maar is het ook zo eenvoudig? En is dit de boodschap die Matthäus ons wil doorgeven als hij zo'n 70 jaar na Christus zijn evangelie op papier zet? En niet alleen hij, ook de andere evangelisten schrijven erover. Jij zei het al, Tony. Ze doen dat wel met enige nuances. Zo heeft Johannes het over een jongetje die met brood en vis komt, zoals je hier kunt zien op deze afbeelding, dit schilderij. Een Ethiopische achtergrond heeft, het jongetje wat bij Jezus komt en de discipelen die het gaan verdelen. Zo is het daar afgebeeld. Over dat jongetje lazen we in Matthäus niets. Het is het enige evangelieverhaal wat dus bij de 4 verschillende evangelisten voorkomt. En alleen al daarom vraagt het onze aandacht. Wij luisterden naar Matthäus. Hij zou eerst en vooral voor de Joden hebben geschreven. Hij wil de Joden duidelijk maken dat Jezus helemaal bij hen hoort. Hij is de zoon van David en de zoon van Abraham. Kijk maar naar Matthäus 1, het eerste vers, waar hij mee begint. Hij zegt dan, dit is het boek van de Genesis, de wording, de geboorte van Jezus Christus. Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. En dan begint hij bij Abraham. Abraham verwekte Isaac en Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers en dan gaat het zo verder. En het lijkt dan eventjes alsof alleen de mannen maar verwekken. Maar er komen ook een aantal bijzondere vrouwen in dat hoofdstuk voor. En hij wil niet alleen dat de Joden geloven dat Jezus een echte Jood is, zoon van Abraham, maar ook dat hij dus de zoon van David is, de koningszoon. Jezus is een koningszoon, zegt Matthäus. Hij is ook de Messias. Hij is ook de nieuwe Mozes. En dat horen we ook terug in dit Bijbelgedeelte, hè? Mozes, die met zijn volk op een woeste plek was, waar het te eten kreeg. Je hoorde dat ook in Nehemia. En bij de doop van Jezus in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper, klinkt er een stem uit de hemel die zegt, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb, in wie ik vreugde vind. Zo leren de evangeliën ons Jezus kennen. En dat is ook hun doel. Dat staat voorop bij alle 4 de evangelisten, bij Matthäus, bij Marcus, bij Lucas en bij Johannes, dat we Jezus leren kennen. En Jezus op zijn beurt, hij wil dat wij de Vader op een nieuwe manier leren kennen. Hij wil mensen, gewone mensen, waarvoor hij een warm hart heeft, verlossen. Waarvan dan? Verlossen van schuld. Schuld die hen wordt aangepraat door machthebbers. voor al de godsdienstige machthebbers. Hij is dan ook zeer geliefd. Ja, Jezus is zeer geliefd. We lezen in Matteüs 14 dat er duizenden zijn die hem volgen. En in Matteüs 14 ontmoeten we Jezus op een bijzonder moment. Hij heeft juist vernomen dat zijn grote vriend, radicale geloofsgenoot, zijn neef, Johannes, op een gruwelijke wijze is gedood. Gedood door de machthebbers. In opdracht van koning Herodes is Johannes de Doper onthoofd. Jezus wil nu even alleen zijn. Hij trekt zich terug, althans dat is hij van plan. Hij wil zich terugtrekken op een eenzame plaats. Maar het volk trekt achter hem aan. Ze laten hem niet gerust. En als Jezus hen ziet, dan staat er, is hij diep bewogen, is hij geraakt. Pieter Aussoren, die in zijn eentje de hele Bijbel heeft vertaald, en zo dicht mogelijk bij de grondtekst wil blijven, die zegt, als hij uitstapt uit de boot waarmee hij naar die stille plaats wilde gaan, als hij uitstapt, ziet hij een grote schare en is om hen bewogen. Hij geneest hun arme drommels, sukkelaars, zouden we hier zeggen. In plaats van een momentje voor zichzelf met zijn leerlingen om het droevige nieuws te verwerken, droevig nieuws waar ook voor Jezus zelf een dreiging van uitgaat. Want hij kon wel eens de volgende zijn. Hij zoekt de stilte, maar stuit daar op mensen, waaronder sukkelaars die zijn aandacht vragen. En die aandacht krijgen ze. Die krijgen ze. De tijd verstrekt en het loopt tegen de avond. En zijn leerlingen denken blijkbaar, dit kan nog wel even duren. Het wordt tijd dat we de mensen wegsturen. Ten slotte moet er straks ook gegeten worden. En er is hier geen eten te koop. Ze vragen Jezus, zullen we ze wegsturen? Dan kunnen ze eten gaan kopen in een van de dorpen verderop. Dat is op zich geen gek idee, toch? Het moet een keer afgelopen zijn en laat de mensen maar gaan eten. Jezus denkt daar anders over. En ik denk dat we hier de kern raken van dit Bijbelgedeelte. Wat zegt Jezus tegen zijn leerlingen? Ze hoeven niet weg. Geven jullie hen maar te eten. Dat zegt hij tegen zijn leerlingen. En dat zegt hij dus ook tegen ons. Mijzelf inclusief. Hij zegt het tegen zijn leerlingen. Ze hoeven niet weg. Geven jullie hun maar te eten. Of zoals Aussoren het vertaalt. Het is niet nodig dat ze weg zijn, weggaan. Geeft gij hun te eten. Maar meester, wij zijn Amazon niet. Wij zijn Markoeken niet. Kijk eens. Dit is alles wat we hebben. 5 broden, 2 vissen. Oké, is dat alles? Vraag de mensen te gaan zitten en verdeel het maar onder hen. En dan neemt Jezus de broden en de vissen en spreekt de zegen erover uit. De Joodse zegenbede bij het eten. Geprezen bent u, Heer, onze God, koning der wereld, die het brood uit de aarde laat voortkomen. Hij gaf de broden en de vis aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. En iedereen at en werd verzadigd. Had genoeg betekent dat, iedereen had genoeg. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Daar heb ik een smiley bij getekend in mijn aantekeningen. 12 manden vol. Jullie weten, die leerlingen, die discipelen waren met 12. Ze waren met z'n 12. Samen hadden ze 5 broden en 2 vissen. En kijk eens wat ze nu hebben. elk een mand vol broodbrokken. Delen is vermenigvuldigen. De kern is naar mijn mening de opdracht van Jezus: geven jullie hen te eten. Geven jullie hen te eten. En wij denken, dat gaat niet lukken. We hebben amper genoeg voor onszelf. Maar Jezus zegt, deel nou maar gewoon uit en je zult zien dat er meer dan genoeg is. Wees niet bang om te delen. Kijk naar de mensen, inderdaad, jullie hebben gelijk. Ze moeten nodig wat eten. Deel maar wat je hebt. En misschien hebben anderen ook nog wel wat bij zich. Deel maar uit. Beginnen jullie er maar mee. En je zult zien dat er genoeg is. Wat zeg ik? Meer dan genoeg. En dat mogen we best heel praktisch begrijpen. Dat mogen we best heel praktisch begrijpen. Dit is christelijk sociaal denken. En ik vind het nodig om daarbij te zeggen dat dat wat anders is dan socialistisch denken. Het socialistische denken doet aanspraak op onze jaloezie. Kijk eens hoeveel zij hebben. Dat zou toch eerlijker verdeeld kunnen worden? Het christelijke sociaal denken doet aanspraak op onze vrijgevigheid. Op onze barmhartigheid. Kijk eens wat je zelf hebt. Deel het maar. En blijkbaar is het zo dat hoe meer je hebt, hoe moeilijker het is om te delen. Het is voor de rijken moeilijker om in te gaan in het koninkrijk, zegt Jezus. Veel rijken zeggen, ik heb er toch ook hard voor gewerkt. Dat hoor ik ook nog wel eens. Alsof die kuisvrouw die 15 euro per uur verdient, niet hard heeft gewerkt. Je moet er niet naar streven rijk te worden, zegt Jezus ergens. Want wie rijk is, valt in veel verzoekingen. Maar, let op, hier gaat het niet over de rijken. Het gaat over de leerlingen van Jezus. Het gaat hier over ons. De eerste christenen, ze deelden wat ze hadden. Dat weten we uit het Bijbelboek Handelingen en uit de geschiedenis van de christelijke gemeente. En dat moeten we ook niet rooskleuriger voorstellen dan het was. Het gaf al heel snel problemen, ook toen. Soms denken we daar wat rooskleurig over. We moeten terug naar die eerste kerk. Dan gaat het vast beter met de kerk. Maar toen was er ook een probleem. Brood, het eten, de middelen verdeelde men niet op een eerlijke manier. De buitenlandse vrouwen kregen niet evenveel als de Joodse vrouwen. En daar kwam discussie over, ook toen al. Maar dat mag voor ons natuurlijk geen excuus zijn om Jezus' woorden niet serieus te nemen. Om ze naast ons neer te leggen. Ook al leven we in een onvolmaakte wereld. Ik denk dat de Bijbel ons dat ook steeds weer laat zien. We leven in een onvolmaakte wereld. Het paradijs is hier niet. En ik denk vandaag de dag bijvoorbeeld aan al die mensen die hierheen komen, omdat het hier veel beter is dan in hun eigen land. Deze week appte ik een vriend met de vraag, ik zoek voor 2 Oostense studenten hier die in Utrecht willen gaan wonen, willen gaan studeren, een kot. En ik zei hem altijd, ik weet het is niet eenvoudig, maar misschien heb je toch een idee, misschien kun je me toch een beetje helpen. Oostense studenten die willen gaan studeren in Utrecht. Zie daar maar eens een kot te krijgen. Ik kreeg van hem als antwoord. Ik heb er veel over nagedacht, maar ik weet echt niets. De woningschaarste is enorm. En zeker in Utrecht. En die goede vriend van mij die moest daar dan even achter zetten. Ons land had vorig jaar een instroom van 403.000 mensen. En hij zette achter die 403.000 zette die een uitroepteken. Ja, dat zijn er echt heel veel. En ik dacht, hij zal overdrijven. Hè? Dat 403.000, dat is veel, hè? Dat is bijna 500.000. En ik ging kijken op de website van het Centraal Bureau van de Statistiek en hij had helemaal gelijk. 403.000 mensen waren erbij gekomen. Hij had mij niet verteld dat er ook bijna 200.000 waren vertrokken. Per saldo zijn er dan nog 200.000. En het geboortecijfer en het sterftecijfer was ongeveer gelijk. Dus er zijn toch wel 200.000 mensen bijgekomen vorig jaar in Nederland. Dat is wel 3 keer een stad als Oostende. En daar moeten we het natuurlijk niet heel makkelijk over gaan praten. Dat is een probleem, als er zoveel mensen bijkomen. Die moet je maar zien te huisvesten. Maar het is geen christelijke sociale oplossing om die mensen dan maar de woestijn in te laten jagen. Te laten jagen. En dat doen we dan niet zelf, maar dat laten we anderen doen, die wij ervoor betalen. Ik zeg niet dat het makkelijk is. En een vraag die naar ons toe komt, naar aanleiding van dit evangeliegedeelte is: hoe kijken wij naar onze medemensen, met wie we deze aarde moeten delen? Hoe kijken wij naar hen? Ten slotte nog één belangrijke les uit het gelezen gedeelte. Jezus nam de 5 broden en de 2 vissen, keek op naar de hemel en sprak de zegening uit. En waarschijnlijk dus de Joodse bede die gaat als volgt. Geprezen bent u, Heer, onze God, koning der wereld, die het brood uit de aarde laat voortkomen. Jezus eert de Vader om dat wat hij groeien laat. Dat wat wij denken te hebben, wat van ons is, dat hebben we ontvangen. Ontvangen. Ik vind het daarom heel belangrijk en heel mooi dat wij voor het eten of na het eten danken. Dat is een ritueel wat erg belangrijk is. Dat je bij elke maaltijd dankt voor dat wat je hebt gekregen. Orthodoxe Joden doen dat zelfs bij alles wat ze eten, zeggen ze zo'n kort dankgebed. Danken voor het eten is elementair. Elementair voor een christelijke levensstijl. Want daarmee tonen we onze afhankelijkheid. Wat is er wat wij niet hebben ontvangen? Deel het dan maar met een gerust hart, want delen blijkt vermenigvuldigen. Amen.